Goedenavond. Ik zou nog iets willen aanscherpen, de titel. Het is niet alleen maar 7 overeenkomsten. Ik had hem beter moeten instrueren. Het is 7 dimensies. En dat terwijl we leven in een driedimensionale wereld, ga ik het hebben over 7 dimensies maar liefst. En ter inleiding lees ik uit 1 Korintiërs 5, uit de herziene Statenvertaling. 1 Korintiërs hoofdstuk 5... Vers 6 in het midden. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Laten we dus feest vieren. Niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Tot zover lezen wij. Het is bijna Pesach. Overmorgenavond, woensdag 5 april, met zonsondergang, dan begint het Joodse paasfeest. Pasen is een verbastering van het Griekse woord pascha. En Pascha is weer een verbastering van het Hebreeuwse woord Pesach. Pesach komt van een werkwoord dat je zou kunnen, dat oorspronkelijk betekent huppelen, maar dat in dit geval de betekenis heeft van voorbijgaan. Want God heeft tegen Israël gezegd: als ik het bloed zie, dan zal ik aan jullie voorbijgaan. Dat is wat Pesach is. God is met zijn oordeel, dat wel over de Egyptenaren kwam, aan Israël, aan de eerstgeborenen van Israël, voorbij gegaan. Nou is bovendien voor ons dat Pesach belangrijk, niet alleen maar omdat we meeleven met het volk Israël en graag met hen gedenken hoe ze zoveel duizend jaar geleden uit Egypte zijn verlost, maar omdat ook ter gelegenheid van de paasmaaltijd onze Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld. En hij gebruikte daar ingrediënten van het Pascha afkomstig. Dus het avondmaal heeft een diepe innerlijke verbinding met Pesach, zoals bijvoorbeeld ook de christelijke doop een innerlijke verbinding heeft met het mikwe. Of de mikwe, het Joodse reinigingsbad. Maar daar hebben we het verder niet over. Vandaar dat het ook voor de hand ligt om na te denken over de verbindingen tussen Pesach en het heilige avondmaal. Sommige christenen vieren dat ook 1 keer in het jaar met Pasen. Sommige messiasbelijdende Joden, daarvan weet ik dat ze dat doen. Anderen vieren het elke dag, dat is het andere uiterste. Dat kan ook, want zo staat het ook in Handelingen 2 al beschreven. Anderen, ik kom zelf uit zo'n traditie, vieren het elke week. Anderen vieren het een paar maal per jaar. Dat moet iedereen voor zichzelf maar uitmaken. Daar is geen voorschrift voor gegeven. Terwijl Pasen, Pesach, maar 1 keer per jaar wordt gegeven. In de eerste maand, de lentemaand. De eerste maand van het godsdienstige jaar. Inderdaad, 7 dimensies. Ik ga ze voor u aanwijzen. En de eerste dimensie, dat is dat we kijken naar wat achter ons ligt. Dat is heel kenmerkend voor talloze feesten. Feesten zijn herdenkingen. Dat is met je eigen verjaardag en met je trouwdag ook zo. Je herdenkt iets wat lang geleden gebeurd is. Dat is met het bevrijdingsfeest zo. Er zijn talloze van dat soort feesten waar we herdenken wat ooit aan belangrijks is gebeurd. En zo is dat ook met Pesach, waar Israël herdenkt dat het uit de slavernij van Egypte is verlost. En je kijkt dus terug. En voor heel veel christenen is de avondmaalsviering eigenlijk ook niets anders dan een terugkijken. Dat is wel eenzijdig, want dat is maar 1 van de 7 dimensies. Terugkijken om te herdenken dat de Heer Jezus gestorven is, zijn leven heeft gegeven, zijn lichaam heeft overgegeven in de dood en zijn bloed gegeven heeft tot onze verzoening. En zo kijkt Israël ook terug. Ze kijken terug naar de slavernij waaruit zij verlost zijn. Maar dat is het belangrijke van Pesach. Bij Pesach is er een offerlam, zo was het althans. Sinds de val van de tempel is dat niet meer letterlijk het geval. Maar je kunt Pesach toch niet losdenken van dat paaslam. Zoals wij het lazen bij Paulus. Dat Pesachlam. Waarom is dat zo belangrijk? God heeft Israël niet verlost uit Egypte omdat ze zulke aardige mensen waren. Ook niet omdat hij ze nou eenmaal als zijn volk had uitverkoren. Nee. Het paaslam moest zijn bloed geven. Dat bloed werd aangebracht op de deurposten. Want het was op grond van het bloed van dat paaslam dat hij ze uitleidde uit Egypte. De eerstgeborenen van Israël waren geen haar beter dan de eerstgeborenen van Egypte. Van Israël waren niet beter dan de eerstgeborenen van Egypte. Maar omdat zij mochten schuilen achter het bloed, mochten zij vrij uitgaan. Niet omdat ze beter waren, maar vanwege het bloed. En dat is natuurlijk ook de grote verbinding met het avondmaal. Waar we terugdenken aan de dood, aan het lijden en sterven van de Heer Jezus. Niet in een algemeen abstracte zin, maar in de betekenis die dat heeft voor ons. We nemen deel aan het avondmaal omdat we door geloof mogen weten dat we deel hebben aan dat door hem overgegeven lichaam en dat door hem vergoten bloed. Het bloed werd voor ons vergoten. Zoals de Heer Jezus het zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond dat voor jullie is, dat voor u vergoten wordt tot vergeving van zonden. Daar ligt dus een diepe verbinding, het bloed. Het bloed van het paaslam, daarachter waren de eerstgeborenen van Israël veilig. Het was door het bloed van het paaslam dat ze konden uittrekken uit Egypte. Je kunt zelfs wel zeggen, het was door het bloed van het paaslam dat ze mochten doortrekken door de Rode Zee. Dat ze door de woestijn hebben getrokken en dat ze tenslotte het beloofde land mogen binnengaan. Zonder bloedstorting geen vergeving, zegt de Hebreeënbrief. En zo denken we terug aan het overgegeven lichaam en het overgegeven bloed van de Heer Jezus. Tot vergeving van zonden voor allen die in hem geloven. Dat is de eerste dimensie, achterwaarts zien, terugkijken. De tweede dimensie is omhoog zien. Want het zou te ver gaan om te zeggen dat het avondmaal een rouwmaaltijd is. We herdenken iemand die gestorven is. Ja, dat is wel zo, maar tegelijkertijd is de levende Heer door zijn geest persoonlijk bij ons. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen, zegt hij in Matthäus 18, vers 20. En we kijken ook omhoog waar hij is aan Gods rechterhand. En dat is heel bijzonder. Hij is de gestorvene, maar hij is ook de opgestane. Hij is de verheerlijkte. Hij is degene die zit aan Gods rechterhand. En hem brengen we onze lofprijzing. Daarom zegt 1 Korinthe 10 ook van de drinkbeker, het is de drinkbeker der zegening, oftewel van de lofprijzing. Avondmaal vieren is dus niet alleen maar terugdenken, het is ook lofprijzing aan hem die daar zit aan Gods rechterhand en aan God zelf. En bij Israël, bij Pesach, is het niet anders. Je kunt je geen feesttijd van Israël voorstellen zonder de lofprijzing aan God. Het zijn nooit seculiere feesten. Israël, nu de staat Israël, heeft allerlei seculiere feesten en dat is allemaal best. Zoals de herdenkingsdag van de stichting van de staat Israël. Maar de Bijbelse feesten, zoals je die vooral vindt in Leviticus 23, die zijn allemaal op God betrokken. Het zijn allemaal feesten tot lofprijzing, tot eer en verheerlijking aan God. Dat is heel belangrijk. Vandaar dat de Jood bij Pesach ook in gebed en lofprijzing opziet naar God. Zoals wij opzien naar God in de avondmaalsviering en vooral opzien naar de verheerlijkte Christus aan de rechterhand van de Vader. Dat is heel belangrijk. Geen van de feesten werd door Israël zelf uitgedacht. Wij hebben het avondmaal ook niet zelf bedacht. Het is ons geschonken. We noemen dat de instelling van het avondmaal, zoals er ook een instelling was van Pesach. Het was God die zei, jullie moeten 4 dagen van tevoren dat lam in huis nemen. Als woensdagavond Pesach begint, dan is dat lam dus nu denkbeeldig al aanwezig in de gezinnen van de gelovige Israëlieten. Jullie moeten dat dier slachten op de 14e van de maand Nisan. Jullie moeten dat bloed aanbrengen aan de deurposten en jullie moeten dat lam eten. Er mag niets van overblijven met je hele gezin, en anders haal je er maar een gezin bij als het te veel is. Dan moet dat lam gegeten worden. Dat eten betekent dat je dat geestelijk, innerlijk eigen maakt. Hij heeft zijn lichaam voor ons overgegeven en door te eten proberen we dat innerlijk te verwerkelijken. Dat geldt voor het eten van het brood in het avondmaal, dat een afspiegeling is van het lichaam van Christus. En het geldt ook voor het eten van het paaslam door de Israëlieten. Ook al kan dat nu dan niet letterlijk, maar ik ga even terug naar de tijd dat de tempel er nog stond en er nog paaslammeren geslacht werden, zoals ook in de tijd dat de Heer Jezus daar woonde en werkte en daar tenslotte gestorven is en opgestaan. Dat is de tweede dimensie. We kijken omhoog. Nou, ik kijk naar de derde dimensie. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar dat betekent omlaag kijken. De geestelijke machten van de duisternis, van de benedenste delen van de aarde. Eens zal Christus worden grootgemaakt, zegt Filippenzen 2, door alles wat in de hemel en op de aarde en onder de aarde is. Alle geestelijke machten, de hel, dat is een plaats die wordt gelokaliseerd in dat wat onder is, beneden ons. Zoals de hemel gelokaliseerd wordt boven ons. Het is heel bijzonder dat in Exodus 12, bij de instelling van het paasfeest, God daar zegt, ik heb een strijd met de goden van Egypte. Hij zegt niet, die goden, dat is maar onzin, daar moet je niet in geloven, die bestaan niet echt. Nee, ze zijn reële machten, geestelijke machten. Dat zijn gevallen engelen, door God oorspronkelijk geschapen, maar in de zonde gevallen. En door de volkeren als goden vereerd. En ze zijn Gods grote tegenstander. Israël was maar niet in de macht van de farao. Israël was ook in de macht van de zonde, van de dood en van de duivelse machten. Dat is heel belangrijk. En als Israël dus Pasen viert en mag schuilen achter het bloed, dan is dat niet alleen maar vanwege hun zonden. Maar dan is dat ook omdat ze mogen weten dat God in de Messias die demonische machten heeft overwonnen. Je kijkt als het ware naar beneden, maar je doet dat als het ware van onder een veilige kaasstolp, zo noem ik dat maar. Die machten kunnen zich om jou heen bewegen, maar ze kunnen niet bij jou komen. Daarbinnen is Gods volk en viert Pesach, of zeggen wij, viert avondmaal. Bevrijd van de macht van de zonde niet alleen, maar ook de macht van de dood en de macht van de Satan. God heeft de goden van Egypte overwonnen. Dat zie je vooral bij de doortocht door de Rode Zee. Waar die engelvorst van Egypte, daar ga ik nou niet uitvoerig op in, maar die engelvorst van Egypte, die wordt daar aanschouwd als neergestoken door Gods macht. Later komt God erop terug in Jesaja 51... waar eigenlijk in de personen van de Messias Rahab, die engelvorst van Egypte, is neergestoken. Het gaat bij Pesach en bij het avondmaal niet alleen maar om het probleem van de zonde, maar ook om het probleem van de duivel, van de demonische machten die verslagen worden. In Romeinen 16 lezen we dat Paulus tegen de gelovigen zegt, God zal de Satan eenmaal onder jullie voeten verpletteren. Daar wordt hij gezien als beneden ons, maar als een overwonnen vijand. De Satan kan alleen maar macht over ons uitoefenen als wij hem daarvoor de gelegenheid geven. Wanneer wij onze harten daarvoor openen. Maar als we dat niet doen, als we ons verschuilen achter het bloed van het lam, dan zijn we onaantastbaar. Onaantastbaar. De machten zijn overwonnen. Avondmaal betekent dat ook. Door de dood van Christus, zegt Hebreeën 2 vers 14... heeft hij hem die de macht over de dood heeft verslagen. Dat is de duivel. En dat is heel bijzonder. In Openbaring 1 komt dat beeld nog eens terug, waarvan Christus lezen dat hij de sleutels heeft van de dood en van de Hades, het dodenrijk, want hij heeft al deze geestelijke machten overwonnen. We kijken dus naar beneden en we zien als het ware die machten. We kijken, ook als we avondmaal vieren, niet bang om ons heen. Bang voor wat de geestelijke machten ons zouden kunnen aandoen. Ze zitten achter die kaarsstolp. Ze kunnen hun vuisten naar ons ballen. Ze kunnen ons uitlachen en bespotten en bedreigen. Maar ze kunnen niet dichterbij komen. Wij schuilen achter het bloed van het lam. En dat geeft zo'n diepe verbondenheid met Israël. Israël dat mocht schuilen achter het bloed van het lam. Zoals wij mogen schuilen achter het bloed van het paaslam. Waarvan Paulus zegt, ook ons paaslam, Christus, is geslacht. Nou, dat brengt mij alweer tot de vijfde. Even kijken of ik het goed doe. Nee, we zijn pas bij nummer vier. We kijken natuurlijk ook naar links en rechts. Wat betekent dat? Het betekent dat je Pesach en ook het avondmaal nooit alleen viert. Ik ken wel mensen die elke ochtend avondmaal vieren voor zichzelf. En dat moeten ze zelf weten en ik vind het eigenlijk ook diep geestelijk. Zo direct in relatie met de Heer te staan. Maar of het juist is, dat weet ik niet. Het hoort altijd iets van ons samen te zijn. Pesach doe je met het hele gezin of met je hele familie of met een heel gezelschap. Maar niet alleen. En dat is met het avondmaal precies zo. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar is de Heer in het midden, zegt hij. Niet bij jou alleen, dat is wat anders. En bij Pesach heeft dat een dubbele betekenis, dat niet alleen zijn. Je ziet het hele volk in gedachten, maar dat is inderdaad in gedachten. Want allemaal zitten ze thuis om dat Pascha te vieren met hun eigen gezin, hun eigen familie. Niet alleen, niet papa alleen, mama alleen. Alleenstaanden, die vieren niet het Pascha. Die worden ergens uitgenodigd om bij het gezin te zijn. En zo is bij het christelijk avondmaal ook. Je zit daar niet alleen voor jezelf. Je mag misschien uitgenodigd worden om aan dat avondmaal deel te nemen. In sommige kerken word je naar voren uitgenodigd en neem je plaats aan een tafel. En je zou op dat moment wel eens heel erg met jezelf bezig kunnen zijn. Maar het is heel belangrijk figuurlijk even naar links en rechts te kijken. Want 1 Korinthe 10 zegt dat het eten van het lichaam, dat is een uitdrukking van de gemeenschap van het lichaam van Christus. En dan betekent lichaam niet zijn fysieke lichaam dat in de dood is gegaan. Maar het lichaam van Christus is daar het hele volk van God. Al diegenen die de Heer Jezus toebehoren. Zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, de heilige vergadering der ware Christgelovigen. En dat moet je je bewust zijn. Het gaat in het avondmaal, net als in Pesach, niet om alleen maar om jouw relatie tot God. Het gaat ook om het geweldige feit dat je deel mag uitmaken van het hele volk van God. En daarom is het ook goed om dat even te bedenken. Als je avondmaal viert, ik heb dat minimaal met 4 personen in mijn leven gedaan en maximaal met 1300 personen, neem ik aan, als ik goed herinnering bewaard heb. Maar hoeveel het er ook zijn, je moet je even ervan bewust zijn dat je op dat moment verbonden bent met het hele lichaam van Christus op aarde. En dat zijn miljoenen mensen. Die misschien op dat moment met heel andere dingen bezig zijn aan de andere kant van de wereld. Maar je bent verbonden. Je bent een stukje van het lichaam van Christus. Avondmaal vieren is gemeenschap oefenen als leden van het lichaam van Christus. Maar het tweede is, je ziet dat hele volk niet, je ziet alleen het gezin dat in die kamer aanwezig is. En zoals bij ons ook, je ziet alleen die lokale gemeente. Waar je deel van uitmaakt, die ook belangrijk is. Die is niet alleen maar een stukje van het grote geheel. Maar dat is ook een gemeenschap die op zichzelf bestaat. En dat is ook belangrijk, daar ben je ook mee verbonden. En dat is veel makkelijker natuurlijk, want die zie je ook. Die zijn op dat moment ook grotendeels aanwezig als ze niet ziek of oud zijn. Ze zijn er. En je mag ook samen met hen die gemeenschap beoefenen door het samen eten van het ene lichaam, samen drinken van de ene beker. Ook al zou die verdeeld zijn over een heleboel kleine bekertjes, maakt niet uit. Je drinkt uit die ene beker die Christus ons aanreikt. Dus deze dimensie is ook heel belangrijk, die verbondenheid van het hele volk van God. En in een tijd van individualisme is dat nogal eens lastig. We zijn zo met onszelf bezig. En ja, vooral als je ook heel erg bezig bent met de vraag, ben ik wel waardig om aan te zitten? Ben ik wel bekeerd eigenlijk? Ben ik wel een kind van God? Is het wel voor mij? Ja, dan zie je de rest van het volk van God helemaal niet. Dan ben je te veel op jezelf geconcentreerd. En in het avondmaal gaat het nu juist om het grote geheel. En dat is heel bijzonder als je eraan denkt dat ook aanstaande woensdag op duizenden plaatsen Joden bij elkaar zijn om het sedermaal te vieren. Voor hen moet dat ook iets heel bijzonders zijn, dat wereldwijd nu op zoveel plaatsen, is natuurlijk verschillend in tijd vanwege de draaiing van de aarde, maar toch op zoveel verschillende plaatsen na zonsondergang Israëlieten bij elkaar zijn als dat ene volk van Israël, dat volk van de God van Israël, om samen dat Pesach te vieren. Je bent niet alleen verbonden met dezelfde personen die in de kamer aanwezig zijn, maar je bent verbonden met het hele volk van Israël wereldwijd. Dus links, rechts, kijk even om je heen. Je viert het niet alleen. De vijfde dimensie, dat is wel een hele rare, want dat is een dimensie met een bochtje erin. Die gaat als het ware zo, niet naar links, rechts, hoog of laag, maar naar binnen toe. Je kijkt ook naar binnen. Je kijkt vooruit, je kijkt omhoog, je kijkt achteruit, je kijkt links en rechts. En je kijkt ook naar binnen. En Paulus zegt in 1 Korinthe 11 dat je dat avondmaal wel op een waardige wijze moet vieren. Dat wordt nogal eens verkeerd begrepen. Alsof wij een zekere waardigheid in onszelf zouden moeten hebben. Alsof je jezelf zou moeten opwerken tot een bepaald geestelijk niveau. Maar dat is juist niet het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus bestaat uit sterke en zwakke gelovigen. Uit jonge en oude gelovigen. Uit geestelijke en ook uit vleeselijke gelovigen. Het avondmaal is niet alleen maar voor een selecte groep van heel bijzondere christenen. Dat zou een secte zijn. Het is voor het hele lichaam van Christus. En dat is met Pesach net zo. Je kijkt toch niet naar al die kinderen en ooms en tantes die allemaal aanwezig zijn. Van horen die hier eigenlijk wel? Zijn ze wel waardig genoeg? Nee, ze zijn leden van Gods volk, dat is voldoende. Daarom zegt Paulus ook niet dat je waardig moet zijn. Hij zegt je moet het op een waardige wijze doen. Dat is heel wat anders. En dat zie je bij die Korintiërs precies wat ze verkeerd deden. Die zagen dat onderscheid met een gewoon liefdemaal eigenlijk nauwelijks. Vandaar dat er zelfs mensen waren die dronken waren van de avondmaalswijn. Nou, dat zou bij ons ondenkbaar zijn, omdat wij dat wel heel goed gescheiden houden. Maar dat waren dus mensen voor wie het gewoon eten en het drinken was, alsof je thuis zat te eten. Ja, dat is niet op een waardige wijze. Je moet je wel realiseren, dit is niet een stukje brood omdat je nou net toevallig honger hebt. Maar dit stukje brood representeert het lichaam van Christus dat voor jou is overgegeven in de dood. Dat eet je anders dan je brood thuis. En dat slokje wijn, dat is niet zomaar een slokje omdat je toevallig dorst hebt. Dat slokje wijn betekent, dit is het bloed van Christus dat voor mij is overgegeven. En dat drink je dus heel bewust vanwege die diep geestelijke betekenis. En bij de Pesachmaaltijd zijn er zelfs 4 drinkbekers met wijn. Ik hoop dat bij de kinderen die dan toch maar voor een heel klein beetje gevuld zijn, anders wordt het wel een beetje veel op een avond. Maar daar is hetzelfde, het is alles met een geestelijke betekenis. En als je die niet ziet, dan zou je ook Pesach vieren op een niet waardige wijze. Als je totaal geen oog hebt, hoe klein je ook bent, als je totaal geen oog hebt voor de diepe geestelijke betekenis van al die elementen van de sedermaaltijd. Ik heb een paar keer die sedermaaltijd mogen meebeleven en er zelfs 1 keer een leiding aan gegeven. Het is een heel bijzondere gelegenheid. En ik leef mee met al die duizenden, misschien miljoenen Joden die dat aanstaande woensdagavond wereldwijd weer gaan vieren. Dat is heel bijzonder. Ik heb nog 2 dimensies over. En daar heb ik een beetje mee gesmokkeld. Want ze zijn allebei voorwaarts. Met 1 zou ik willen zeggen op de korte termijn en de andere op lange termijn. Ik zal u uitleggen wat ik bedoel. De korte termijn, dat betekent dat op het Pascha matzot volgt. Dat is het feest van de ongezuurde broden. En het is heel duidelijk in de Bijbel wat dat betekent. Want zuurdeeg is altijd, ja altijd, ook in Matteüs 13, een beeld van het kwaad. En Paulus werkt dat uit in 1 Korinthe 5. En hij zegt, denk erom, het paaslam is voor jullie geslacht. Dan moeten jullie ook een ongezuurd bestaan leiden. Je moet ook nu leven in het licht van die paasmaaltijd. Je moet leven in het licht van het feit dat je hebt deelgenomen aan het bloed van het paaslam. Nou, in zekere zin betekent dat als je, nou, zoals ik dat gewend ben van huis uit, één keer per week avondmaal viert, dat je als het ware de hele week leeft in het licht van wat op de eerste dag van de week gebeurd is. Het is maar één keer Pasen, maar het is 7 dagen feest van het ongezuurde brood. Het wordt wel, die namen worden wel aan elkaar gekoppeld, paasweek. Maar eerst begint Pasen en dan komen daar die 7 dagen van ongezuurde broden. Waarvan Paulus zegt, dat betekent, als jullie mogen weten door het geloof dat Christus als paaslam voor jullie geslacht is, dan moeten jullie nu ook leven en het kwaad uit je leven wegdoen. Wij weten dat dat alleen maar kan door de kracht van de Heilige Geest en dat niemand dat volmaakt kan van ons. Maar toch, het is onze verantwoordelijkheid om een rein leven te leiden in het licht van die zelfovergave van het paaslam. Het zelfovergave van Christus die ons Pesachlam geworden is. Dus je moet jezelf onderzoeken. Niet of je wel waardig genoeg bent. Ik kan je bij voorbaat verzekeren dat je dat toch nooit bent. Zolang wij op aarde zijn, zijn we mensen met zonden en gebreken. We zijn in onszelf nooit waardig. Wel wat onze positie in Christus betreft, maar niet wat onze praktijk betreft. Dat zelfonderzoek heeft een andere betekenis. Weet je wat je doet? Vandaar dat bij de sedermaaltijd heel uitvoerig uiteenzetting wordt gegeven. De kinderen stellen daar zelfs traditionele vragen om naar de betekenis van dat Pesachmaal te informeren. Wat houdt dit allemaal in? Wat betekent dit? En dat is met avondmaal ook zo. Je moet wel weten wat er gebeurt, wat de betekenis daarvan is. Anders zou je als een buitenstaander, als je daar binnenkomt en je ziet dat al die mensen in de grootste ernst en plechtigheid een stukje brood nemen en een slokje wijn, denken, nou, wat is dat nou voor een maaltijd? En waarom kijken die mensen daar zo triest bij? Nee, je moet begrijpen wat het betekent. Niet het uiterlijke is belangrijk, maar wat achter dat uiterlijke schuil gaat. Wat betekent dat brood? Wat betekent dat wijn, die wijn? En wat betekent het eten van dat brood en het drinken van die wijn? En met Pesach is het precies hetzelfde. En het mooie is dat het daar dan ook aan de kinderen uitvoerig wordt uiteengezet. Zodat ze weten waar ze mee bezig zijn. Dat is die 5e dimensie. En ik was eigenlijk met die 6e ook al bezig. Het vooruitkijken. Leven in het licht van een avondmaal. Ook al doe je het 4 keer per jaar, niet zoveel, oké, dan leef je 3 maanden als het ware in het licht van wat je daar gedaan hebt. Je hebt avondmaal gevierd. Dat heeft consequenties. En dat zien we bij Paulus. Vooral in de 1e Korinthebrief. Het heeft consequenties. Hoe vier je een avondmaal? Hij heeft het in 1 Korinthe 11 zelfs over een tafel van de demonen. Er is een tafel van de Heer. En er is een tafel van de demonen. Dat komt weer terug bij, wat was het ook alweer? Die 3e dimensie, die demonische machten die verslagen zijn. Maar je kunt als christen zo ver afwijken, als God het niet verhoedt, en als je zelf de dwaasheid hebt om zo af te wijken, dat je aan de tafel van de demonen terechtkomt. Dat je weer helemaal in die geestelijke wereld verzeild raakt. Er is een tafel van de Heer. En wie daaraan deelgenomen heeft, die heeft de verantwoordelijkheid om ook te leven in het licht van de Heer en zijn woord. In toewijding. En dat heeft ook te maken met, tenslotte, de 7e dimensie. Dat is ook vooruitzien, maar dan naar de lange termijn. Toen Israël Pascha vierde in het land Egypte nog, is het enige feest dat daar werd ingesteld, in Egypte, niet pas op de Sinaï. Toen keken ze vooruit. Niet alleen maar naar het feit dat ze nu spoedig van de slavernij verlost zouden worden. Niet alleen maar dat ze nu op reis gingen. Maar ze keken vooruit naar het beloofde land. Ze wisten toen nog niet dat dat 40 jaar zou duren. Maar het is een geweldige gedachte geweest voor hen. Eenmaal worden we niet alleen verlost, dat is negatief. Het gaat er niet alleen maar om waarvan je verlost wordt. Het gaat erom waartoe je verlost wordt. Ze keken vooruit naar het beloofde land waar ze eenmaal zouden binnentreden. En dankzij de vervangingstheologie zullen nu heel veel christenen denken dat dat betekent de hemel. Waar je naartoe gaat als je sterft en daar geloof ik helemaal niks van. Het beloofde land is geen beeld van de hemel. als de verblijfplaats van de gestorvenen. Het beloofde land is een beeld van het koninkrijk van God. Want het beloofde land is de plaats die veroverd moest worden, zoals de hemelse gewesten. In Efeziërs 6, ik ga er allemaal niet over uitweiden, maar het is de plaats waar koning David en koning Salomo geregeerd hebben. En het avondmaal heeft daar ook mee te maken. Ik heb ook ooit een boekje geschreven. Eigenlijk waren dat een aantal bijbellezingen van mij over het avondmaal. En in de volgende druk heb ik daar een hoofdstuk aan toegevoegd. Over het verband tussen het avondmaal en het koninkrijk Gods. Een zeer verwaarloosd onderwerp. En dat heeft onder andere dit geciteerd. Wat de Heer Jezus zegt: ik zal niet meer met jullie eten van de vrucht van de wijnstok, totdat ik die nieuw zal drinken met jullie in het koninkrijk Gods. Dat is niet in de hemel, maar dat is het Messiaanse Rijk dat bij zijn komst in deze wereld gevestigd zal worden. En weet je wat ook opvallend is? Dat bij die beschrijvingen van het avondmaal constant de titel Heer wordt gebruikt. Niet Christus, maar Heer. Het is de tafel des Heren, niet de tafel van Jezus. Het is het avondmaal des Heren. Het is de beker, het lichaam van Christus, de Heer. En dat heeft te maken met de autoriteit die hij over zijn leven heeft. We zijn bij het avondmaal niet alleen maar bezig onze verlossing te vieren. Zoals Israël niet alleen maar bezig is met Pesach zijn verlossing te vieren. Nee, het betekent ook ons leven behoort voortaan de Heer toe. Kort na het Pascha kwamen ze bij de Sinaï en leerden ze de geboden van de Heer. En daar zegt de Heer: jullie zijn mijn verbondsvolk, ik zal jullie bijbrengen wat ik dan van jullie verwacht. Hoe je dan behoort te leven als volk van mij. En zoals met avondmaal ook. Het is niet alleen maar een feestmaal om onze verlossing te vieren. Het is ook een hernieuwde toewijding aan Christus als de Heer van ons leven. Wist u dat sacrament, dat komt uit het Latijn, dat betekent oorspronkelijk een krijgseed. De eed die een soldaat aflegt, een eed van trouw aan zijn commandant, aan zijn legeraanvoerder of zelfs aan de keizer. En dat vind ik heel bijzonder om dat op het avondmaal toe te passen. Avondmaal is viering, is blijdschap om wat te ontvangen hebben. Avondmaal betekent ook: Heer, help me om vanaf nu te leven in het licht van wat ik hier heb mogen doen. Uw dood gedenken, u prijzen voor wat u voor mij gedaan hebt. En geef me nu de kracht, Heer, om als een goede onderdaan van het koninkrijk van Christus u te dienen, u na te volgen en in uw geboden te wandelen. Zo deed Israël dat, met vallen en opstaan. En doordat vele vallen en opstaan duurde die woestijnreis zelfs 40 jaar. En toen ze in het land kwamen, was het ook weer vallen en opstaan. Zo gaat het met ons ook in dit aardse leven. Het is met vallen en opstaan, maar toch met een principieel besluit van het hart om hem te dienen en hem na te volgen. Je kunt als Jood geen Pesach vieren zonder dat je heel bewust denkt aan wat daarna komt. Het dienen van de Heere God. En zo is het ook met avondmaal. Je kunt niet aan het avondmaal deelnemen zonder heel bewust na te denken over de consequenties. Het dienen van Christus als de Heer en de Meester van ons leven. Zullen we samen de Heer danken. Dank u wel, Heere God, dat u zulke wonderlijke verbindingen in uw woord aanwijst. Tussen uw oude volk Israël en uw nieuwtestamentische volk, het volk van Christus. Beide hebben zoveel reden om u te prijzen, u groot te maken. Want aan beide wilt u op verschillende manieren toch diezelfde zaak leren. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Alleen door te schuilen achter het bloed is er leven, is er vergeving, verzoening, eeuwig heil. We danken u, Vader, dat u uw Zoon hebt gegeven als het waarachtige paaslam voor onze zonden. En we bidden u voor het volk Israël dat nu weer Pesach gaat vieren, dat er ook toch indrukken in hun hart mogen binnenkomen van hem die het ware paaslam is. En dat hij op een of andere manier ook aan hen geopenbaard mag worden. Zoals dat straks zal gebeuren wanneer hij terugkomt. En daar zien we naar uit, Vader. Als hij komt om zijn rijk te vestigen in deze wereld, het rijk van vrede en gerechtigheid. Wanneer bij uw volk, bij velen, de ogen zullen opengaan.
En ook bij vele christenen de ogen zullen opengaan voor wie Israël werkelijk is en Gods plannen, uw plannen met dat volk. En Heer, help ons om daar nu al over na te denken. We leven in deze stille week toe naar Goede Vrijdag, naar Pasen. En het is mooi dit keer dat Pesach en Pasen in dezelfde periode vallen. Dat is vaak ook anders. En we weten al hoe dat allemaal ontstaan is. Maar we zijn blij dat het dit keer ook samenkomt. Voor de Israël zal het lam centraal staan, ook al kunnen ze geen geslacht lam hebben letterlijk. Voor ons zal het geslachte lam centraal staan. Heer, we bidden dat door uw geest, die diepere betekenis daarvan mag doordringen in vele harten. Tot eer en grootmaking van uw naam. Tot zegen voor alle christenen, maar ook voor uw volk Israël. Dat op weg is naar die grote ontdekking. Wanneer hun de schellen van de ogen zullen vallen. En zij hun Messias zullen herkennen. Heren, daar zien we naar uit. We bidden voor de evangelieverkondiging van deze week. We bidden u dat in alles uw naam worden verheerlijkt en groot gemaakt. In de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen.